Gemeente, ik deel u mee dat met ingang van aanstaande zondag de morgendiensten zullen gaan beginnen om 10:00. En dan aanstaande zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten, dominee M. Vlietstra uit Zeist. Ik herinner u, op verzoek van de stichting De Rechte Straat, dat aanstaande donderdag in de hervormde kerk, beginnend om 7:30, een hervormingsdienst wordt gehouden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 25e psalm en daarvan het 8e vers. Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven. Luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het woord des Heren vinden we vanmorgen in de brief van Paulus aan de Romeinen. En we lezen het 4e hoofdstuk, Romeinen 4. Na de schriftlezing zingen we de 32e psalm, het 6e vers: rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 32 vers 6. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden, en een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Om tegenhoop op hoop, welke tegenhoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, al zo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, en hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd was om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het boek Genesis, het 15e hoofdstuk, en daarvan de versen 2 tot en met 6. Genesis 15, vers 2 tot en met 6. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damascener Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien ge ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Laten we samen God zegen bidden over de bediening van het woord des Heren. En dan willen we dankzegging doen voor broeder Verwij en broeder Jaap Driessen, die beide uit het ziekenhuis thuis mochten komen in de voorbijgegane week. En we willen ook dankzegging doen voor zuster Den Boer, die vanmorgen voor het eerst na lange tijd weer in de kerk mag zijn. Barmhartig en genadig God, wij mogen in dit morgenuur uw heilig aangezicht zoeken, in gebed en ook met dankzegging. Want er is inderdaad ook reden tot dankbaarheid en tot dankerkentenis. Als we zien op de vele zegeningen die gij ons gegeven hebt en dat nog onverdiend ook. Ja, dan past het ons om vanmorgen voor uw heilig aangezicht uit te spreken, Heere. Wij zijn geringer dan al de weldadigheid en trouw die gij aan ons bewezen hebt. Dan past het ons om voor uw aangezicht te erkennen, Heere, dat gij goed zijt en dat uw goedertierenheid heden geen einde genomen hebben en dat ze elke morgen nieuw zijn. Uw trouw is groot en gij zijt langmoedig en weldadig en groot van goedertierenheid. Heere, geef ons daar ook allen een diepe indruk van. Ten slotte, we zijn allemaal bevoorrecht en allemaal gezegend en allemaal beweldadigd. Als we letten op wat we zijn en wat we nog hebben en wat gij ons nog laat. Geef dat dan inderdaad ook de goedertierenheid des Heren ons tot bekering mag leiden voor het eerst of bij vernieuwing. En dat we de rijkdom uw goedheid niet zullen verachten, Heren. Geef dan bijzonder ook dankbaarheid in ons hart voor het voorrecht dat we vanmorgen nog weer mogen samenkomen onder de verkondiging van uw goddelijk woord, om te gaan luisteren naar wat gij vanuit de schriften ons te zeggen hebt. En geef, Heere, dat we met een heilbegeerig hart onder de verkondiging van uw woord ons mogen zetten, om waarlijk te vernemen wat van uwentwege tot ons gesproken zal worden. Ja, Heere, er is reden tot dankerkentenis, ook als wij letten op mensen die op een bijzondere manier toch beweldadigd zijn in het midden der gemeente. Die twee broeders die uit het ziekenhuis thuis mochten komen, door uw hand gespaard nog en zover ook herstel ontvangen hebbend, dat zij weer thuis konden komen. Heere, geef ook in hun hart oprechte en waarachtige dankbaarheid jegens u, de gever van deze weldaden, de God die nog aan hen wilde gedenken en die hen nog wilde verzorgen. En laat het hen voorts te doen mogen zijn, Heere, om die bijzondere genade die u alleen geven kunt, waardoor niet alleen lichaam gered wordt en lichamelijke noden verlossing gegeven wordt, maar waardoor bijzonder ook de ziel genezing mag ontvangen. Heren, we erkennen uw goedheid ook in het feit dat zuster Den Boer vanmorgen, na al die weken en maanden dat ze niet in uw huis kon zijn, en na alle wederwaardigheden en na alle ervaringen en droeve gebeurtenissen van de afgelopen periode in haar leven, vanmorgen toch weer met de gemeente mocht opgaan en zich mocht zetten onder het verkondigde evangelie. Heren, laat het in haar hart ook zo mogen zijn dat zij enerzijds dankbaar tot u opziet voor uw sparende goedheid, en anderzijds in een besef van diepe afhankelijkheid het van u mag verwachten, bijzonder ook wat de zegen op en over uw woord betreft. Heere, laat uw woord zegen mogen brengen in haar hart, in haar levensweg, in haar levensomstandigheden, en geef dat zij zo ook ondervinden mag dat gij nog aan haar denkt, dat gij uw goddelijke bemoeienissen nog met haar wilt hebben. En Heere, wees zo voorts met een ieder van ons. We hebben allemaal onze eigen noden en onze eigen zorgen en onze eigen vragen. Maar laat vanmorgen toch eens bovenaan staan en laat dat toch eens werkelijk ook de eerste aandacht van onze ziel hebben. Die vraag, die alles beslissende vraag, hoe zullen wij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan laat het woord ons vanmorgen niet in het onzekere. Dan is nodig, zoals ook in Abrahams leven nodig was, het waarachtige geloof. En hij geloofde in de Heere. Heere, dat zal er dan ook bij ons moeten zijn, als het er niet is, o God. En dan erkennen we dat niet als een feit waaraan wij niets kunnen doen en waaraan wij dan ook onschuldig zijn. Maar als het er niet is, Heere, u weet het, we kunnen het er ook zelf niet brengen. En we kunnen het onszelf ook niet geven. En we kunnen het zelf niet werken. Het geloof blijft toch een gave Gods. Heere, we zeggen dat niet omdat we op deze manier onder de ernst vandaan willen komen. En opdat wij onder de klem van uw woord zouden kunnen ontsnappen. Maar de werkelijkheid van ons gevallen, van ons verloren, van ons ellendige leven is toch zo dat wij uit onszelf onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat zo is onze schuld, Heere. Dat zo is omdat we onszelf zo verdorven hebben dat er geen goed meer uit ons voort kan komen en dat we niet eens meer kunnen geloven. Kunnen geloven in u. Zo staat het er met ons voor, o God, en dat klaagt ons aan en dat stelt ons schuldig en dat brengt ons onder het oordeel. Dat maakt ons ook het oordeel der verdoemenis waardig. Maar nu bidden wij uit die nood, Heere, ontferm u onzer en geef door uw geest datgene wat we nodig hebben om waarlijk met de Vader der gelovigen waarachtig in u de Heere te geloven. En schenk ons geen rust voordat we het geheim daarvan in beginsel hebben mogen leren. Dat we met niet minder, dat we met niets anders tevreden durven en kunnen zijn. Dat we op niet anders in niets anders de grond durven en kunnen leggen dan in u, o Heere. En dat wij geen rust hebben voor onze ziel, voordat we het weten mogen. Ik weet in wie ik geloofd heb. En dan met een door u zelf gewerkt en een door uw geest geschonken geloof. Heere, als wij deze dingen gaan overdenken, leid ons door uw geest. Geef ons er aandacht, geheiligde aandacht voor. En geef dat het zo ook gezegend mag worden, Heere, dat woord dat in ons midden verkondigd mag worden. U hebt al die dingen in uw hand en in uw macht. En u hebt gij het toch immers beloofd, o God. En dat is de belofte die we vanmorgen toch ook mogen nemen om daar de vinger bij te leggen. Dat gij uw volk zult verblijden in uw bedehuis. En gij hebt het toegezegd in uw woord. En gij hebt het al zo menigmaal ook bewezen in de praktijk. Dat het u behaagd heeft door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En ge hebt het toch gezegd, Heere, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En ge hebt het toch ook gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heere, zo doen wij een beroep op uw eigen woord en op uw eigen trouw aan uw woord. En wij smeken u, gedenk ons in uw gunst en zegen ons hier in uw huis. Als we luisteren mogen naar het evangelie, laat de boze niet toe dat hij ons zou hinderen, dat hij de loop van uw woord zou verstoren, waardoor dan ook. Geef hem geen gelegenheid om zijn verwoestend werk te verrichten, maar wilt u ons verlossen van de boze en wilt u ons uw rijke gunst bewijzen. Zegen gij de verkondiging van uw woord overal. Wil dat evangelie dat nog in vrijheid geboodschapt mag worden alom tot een zegen stellen, Heere. En wilt gij door deze ganse wereld heen uw gemeente vergaderen, zondaren trekken en hen brengen tot de kennis van u en van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Haal er dan velen uit de macht van de boze en ruk hen vanuit zijn klauwen, opdat zij die tot nog toe slaaf van de zonde zijn, opdat zij die tot nog toe gewillige dienstknechten van de vorst der duisternis zijn, mogen overgebracht worden in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht, uw grote naam tot verheerlijking. Heere, wij bidden u, vergeef ons onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt, o Heer die vol ontferming zijt. En hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 147ste psalm, het tweede en het zesde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en de Heer betoont zijn welbehagen. 147 vers 2 en 6. De Heere heeft aan Abraham rijke beloften gegeven, zo pas nog. En we vinden dat in het eerste vers van het 15e hoofdstuk. Als we daar lezen dat de Heere tot Abraham zegt dat hij niet hoeft te vrezen, want God zal hem zelf een schild zijn en zijn loon zeer groot. En als de Heere dat tot Abraham gezegd heeft, dan zouden wij kunnen denken, en dan zou het ook zo behoren te wezen, dat Abraham daar dankbaar de Heere voor zou erkennen. Want dat is wat als God tot een mens zegt, ik ben u een schild en uw loon zeer groot, dat is wat als God hem zo bemoedigt met zijn eigen woord. Als God hem zo niet alleen de weg wijst, maar hem ook beveiliging en bescherming op die weg toezegt. En als God hem zichzelf geeft, als het loon, als alles wat die mens nodig heeft, zodat in antwoord op dat woord van de Heere de mens mag zeggen, de Heere is mijn deel. En toch, het blijkt dat dit woord dat de Heere tot Abraham spreekt, niet zonder meer door Abraham wordt geloofd. En dat hij er niet zonder meer dankbaar en erkentelijk voor is. Het blijkt ook uit Genesis 15 dat de Heere zijn woord spreekt tot een mensenkind. Tot een kind van Adam. En dan is Abraham zeker ook begenadigd als kind van Adam. Dan is het zeker ook zo dat hij de Heere in zijn leven heeft mogen ontmoeten en dat het woord van de Heere in zijn leven een plaats gekregen heeft en dat hij door genade een vreemdeling geworden is in een vreemd land en al die dingen die we al eerder hebben gezien in de geschiedenissen van deze mens. Maar hij is toch nog mens op deze aarde. En het is eigen aan een mens om steeds maar weer het woordje maar te zeggen. Dat is ook eigen aan een kind des Heren. Vanuit zichzelf, vanuit de overgebleven zonde en zwakheid, vanwege het overgebleven ongeloof en vanwege die in zichzelf ongelovige natuur zal een mens, ook een begenadigd mens, altijd geneigd zijn om maar te zeggen. Nu zo doet Abraham dat ook, maar hij doet dat niet om het woord van God in twijfel te trekken. Het is geen bruut ongeloof, het is geen ongeloof waarin alleen maar ongeloof aan het woord is. Het is geen afwijzen van het woord van God, zoals je dat ook wel vindt in de schrift. Zoals je dat bijvoorbeeld vindt in de geschiedenis van Zacharias. U weet wel, de man die de vader van Johannes de Doper zou worden. En die in de tempel, toen hij met zijn priesterwerk bezig was, de engel Gabriël ontmoette. In welke ontmoeting de engel Gabriël hem toen ook namens de Heere de aankondiging deed van de geboorte van een zoon. Toen heeft Zacharias dat woord van de Heere via die boodschapper eigenlijk teruggewezen. Hij geloofde het niet. En in ongeloof vroeg hij er een teken bij, want het kon toch niet wat God hem daardoor Gabriël liet zeggen. Zo is het bij Abraham niet. Bij Abraham is het meer zoals bij Maria, die, en dat lezen we in hetzelfde hoofdstuk Lucas 1, ook een bezoek krijgt van de engel Gabriël. En die engel doet haar ook een wondervolle tijding, nog wonderlijker dan de boodschap die hij enige tijd geleden in Jeruzalem aan Zacharias moest afgeven. Hij moet aan de maagd Maria immers de boodschap gaan brengen dat zij ook een kind zal krijgen. en dat dat de Zoon van God zal zijn, de beloofde zaligmaker. En dan heeft Maria ook allerlei vragen. Maar zij wijst dat woord des Heren niet in ongeloof af. Zij wijst het niet terug. Ze geeft het niet weer terug in handen van die engel met de gedachte en met het woord. Dat is onmogelijk, dat geloof ik niet. Zij heeft wel haar vragen. Zij heeft wel haar bezwaren. Zij heeft wel haar maars. Maar als zij dat maar uitspreekt, dan is dat toch op een hele andere manier dan dat Zacharias dat deed. Zij vraagt ook, hoe zal dit zijn? Maar ze wijst het woord niet terug. Abraham wijst het woord van de Heere ook niet terug. Maar het leeft wel in zijn hart en het komt ook over zijn lippen. Hoe zal dat zijn? God mijn schild, de Heere mijn loon, maar hoe zal dat zijn? Staat die belofte van de Heere niet haaks op de werkelijkheid waar Abraham elke dag mee in aanraking komt? Nee, dat is niet, laat ik dat vanmorgen duidelijk mogen zeggen, direct bij het begin van de prediking, dat is niet een bruten goddeloos ongeloof. Abraham wil het juist zo graag kunnen geloven. Maar hij staat voor een onmogelijkheid. En vandaar de vraag, hoe zal dat zijn? Zoals bij Maria, die het ook zo graag zou kunnen geloven, maar voor een onmogelijkheid staat. Hoe zal dat zijn? En zo tast Abraham naar een teken. En dan zullen we wel zien dat hij in dat zoeken en in dat tasten naar een teken en in dat verlangen naar waarachtige geloofsbeoefening niet zuiver is. En dat er toch allerlei zondige, ongelovige bijmengselen zijn. Maar doet u Abraham niet het onrecht dat u hem verdenkt van puur ongeloof. Hij is een mens. Hij is een mens met inwonend verderf. Hij is een mens met overgebleven zonde en zwakheid. Hij is een mens met inderdaad de wortel van ongelovigheid in zijn binnenste. En dat speelt een parte, ook in dit gesprek met de Heere, dat ons beschreven is in het 15e hoofdstuk van het boek Genesis. Dat speelt een parte en dat laat hem zien als een mens vol zwakheden en gebreken en zondige geaardheid en geneigdheid. Maar doe hem niet het onrecht dat u hem beticht van alleen maar ongelovige reactie. Er is in de ziel van deze mens een worsteling aan de gang. Een worsteling om het te kunnen geloven wat God hem hier voorhoudt. Maar wat God hem zegt, dat is enerzijds zo groot en zo ongelooflijk, en wat hij aan de andere kant in zijn eigen leven ondervindt, dat lijkt daarmee zo in strijd, dat lijkt zo'n andere taal te spreken, dat Abraham zonder een verder ingrijpen van de Heere niet zal kunnen komen tot de hoogte van het geloof waar God hem in deze geschiedenis wil gaan brengen. Wat wij hier leren is dan ook dat in het leven van een mens voor het eerst en bij vernieuwing het geloof een gave Gods is. En dat het er dan pas is en dat het dan ook pas beoefend wordt als God het werkt. En wat wij verder leren in deze geschiedenis is dat het geloof van Gods kinderen geloof is dat wel degelijk een geschiedenis heeft. Nou, en zo is het zo vaak, niet waar? Ik kom weer terug bij dat uitgangspunt. Abraham heeft die belofte van de Heere gekregen en Abraham kan er niet mee uit de weg. Hij kan dat zo zoals God het nu tot hem zegt, niet geloven. Hij durft het zo niet te geloven. Er is in zijn bestaan een stuk onmacht, waardoor het hem onmogelijk is om dat woord van de Heere in het geloof te omhelzen en daarop te vertrouwen. En hij zal verder geholpen en verder geleid en verder bekwaamd moeten worden door de geest Gods in zijn binnenste. Wil hij zo ver komen dat het waar wordt wat vers 6 zegt. En hij geloofde God. Zo gaat het toch altijd. Dat komt toch voor in het leven van een mensenkind als de Heere daar gaat arbeiden. Want wat de Heere zegt, dat staat haaks op de werkelijkheid die wij om ons heen en die we ook in ons hart bespeuren. Niet waar, de Heere zegt tegen Abraham, ik ben uw loon zeer groot. En Abraham worstelt er nu al jaren mee dat God hem een belofte gegeven heeft dat hij zaad zal hebben. En dat zaad is er nog steeds niet. Abraham worstelt er al lang mee, dat is tot nog toe niet zo gebleken en ook nog niet zo beschreven. Dat komt nu vanaf deze geschiedenis eigenlijk steeds meer naar voren. De worsteling in Abrahams leven met die belofte aangaande het beloofde zaad, dat er maar niet is. De belofte waarvan God de vervulling maar van dag tot dag en van maand tot maand en van jaar tot jaar uitstelt. En zo staat dat geloof van Abraham toch al onder grote spanning. En nu voegt de Heere er een belofte aan toe. En dan zegt Abraham, Heere, maar dat kan toch niet. Dat kan ik zo niet aanvaarden. Want de werkelijkheid van mijn leven is toch altijd maar dat ik hier zonder kinderen heen ga. Ja, ik zei al, zo is dat zo vaak. Elk kind des Heren maakt dat mee op verschillende manieren. Ik denk aan iemand die ontdekt is aan zijn zonde. En wat wordt de werkelijkheid in zijn leven? Zonde, schuld, ongerechtigheid. En het verlengde daarvan de toorn Gods. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als God dat aan de orde stelt, heeft de mens het niet makkelijk, niet best. Dan is het nood en dood, verschrikking rondom. En hoe worden we zalig? Kun je die vraag beantwoorden in zulke omstandigheden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kom ik van mijn schuld en ongerechtigheid af? Hoe zal ik verlost worden van die nood en van die ellende? Kun je jezelf dan geloof aanpraten? Kun je jezelf dan uit die nood en dood verlossen? En als het woord dan komt en dat woord wijst op de weg der ontkoming, en als dat woord dan komt en het woord spreekt van Christus en van het verzoenend bloed van Christus, waarin kracht ligt tot vergeving en waarin er ruimte ligt waardoor alle ongerechtigheden verzoend kunnen worden. Geloof je dat dan? Kun je het dan geloven? Kun je het dan geloven met het oog op je eigen hart en leven? Kun je dan vertrouwen? Zo dat dat bloed van Christus ook ons reinigt van alle ongerechtigheden. Ach, het is geen vraag of we het zouden willen geloven. Het is geen vraag of we het begeren te geloven. Het is geen vraag of er een verlangen, een hunkering en een zoeken in ons hart en in onze ziel is, dat we het eens een keer voor onszelf zouden mogen geloven. Maar ziet u, er wordt te veel van ons gevraagd als wij onszelf zouden moeten opwerken tot die hoogte van het geloof, om het te durven en te kunnen aangrijpen. En de vraag leeft in de ziel, hoe zal ik het weten? Waarbij zal ik het nou voor mezelf weten? dat dat bloed van Christus ook voor mij gestort is. En dat dat ook mijn zonde wegneemt. Want ziet u, de werkelijkheid die God laat verkondigen als hij het over dat bloed van Christus heeft, dat is een werkelijkheid die precies haaks staat op de werkelijkheid die ik beleef. Want dat is de werkelijkheid van de toorn en van de vervloeking en van de ongerechtigheid waaronder ik besloten lig en waardoor ik voor God niet kan bestaan. Gods werkelijkheid die hij laat prediken is de werkelijkheid van de vergeving door het bloed van Christus. Maar de werkelijke kant is die zwartheid en die vuilheid en die onreinheid, waardoor er een scheiding gekomen is tussen God en mijn ziel. En hoe zal het dan zijn? Hoe zal ik het dan weten? Waarbij zal ik het dan weten? Dan heb ik meer nodig dan dat. Om voor mezelf te kunnen en te mogen en te durven geloven. En zo is dat op zoveel manieren. Onze werkelijkheid, die staat haaks op datgene wat God in zijn woord laat verkondigen. De werkelijkheid zoals hij die in zijn belofte laat uitstallen. Dat is bij Abraham ook het geval. Hij zou zo graag geloven dat dat waar is. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Maar weet u wat Abraham hier mist? Hij mist het onderpand. En nu dorst hij, en laat ik het dan zomaar zeggen, nu dorst Abraham als hij dat woord van God gehoord heeft. Nu dorst hij in de diepste zin eigenlijk naar de bevinding van dat woord. Daar dorst hij naar, om in zijn eigen ziel te mogen bevinden. Vinden dat dat woord van God de waarheid is. En zo werkt de Heere dat bij zijn volk. Hij geeft ze zijn woord. En dan lokt hij ze door dat woord uit. Dat laat hij niet leeg. Dat laat hij niet koud. Dat laat hij niet onverschillig. Nee, nee. Door dat woord werkt hij wat uit in hun leven. Hij zet hen in beweging. Hij maakt hen zoekend. Hij maakt hen begerig. Hij maakt hen verlangend. Dat woord dat bewijst het dat het een kracht is in hun leven. En door dat woord lokt hij. Door dat woord trekt hij. Door dat woord, maar door dat woord zet hij hen op de steile geloofsweg. En om op de steile geloofsweg te gaan, heb je meer nodig dan alleen maar een woord dat je uitlokt. Heb je meer nodig dan alleen een woord dat in je leven wat uitwerking krijgt en wat trekt en wat begeerte wekt in de ziel en honger en dorst wekt in de ziel. Om op de steile geloofsweg te gaan, heeft de mens ook de beoefeningen en de beleving van dat geloof nodig. En daar vraagt Abraham om. God zet hem door dat woord op de geloofsweg. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En dan moet Abraham gaan wandelen. En eigenlijk moest hij dat met die vorige belofte van de Heere ook al. Dan moet Abraham gaan wandelen op de weg des geloofs. En dat is een moeilijke weg. Dat is een moeilijke weg, omdat die begaan moet worden door de mens die in de bodem van zijn bestaan een ongelovige is. En wat hebben we dan nodig om bekwaam te zijn om op die steile geloofsweg te wandelen? Dit, dat de Heere ons ook de bevinding van de genieting van zijn belofte geeft. Dat de Heere de geloofsbeoefeningen en de geloofsvruchten wil geven. En daar dorst Abrahams hart nu naar. Naar de bevindelijke genieting van de belofte Gods. Want ik kan ze zo, ook als God ze zo tot hem zegt, zo zonder meer toch niet naar zich toe halen. Hij zou dat graag willen geloven. Maar zijn bede is eigenlijk, Heere, geef me dat nu ook in mijn hart. Geef me dat nu te geloven met mijn ziel. En als een mens dat vraagt, en u ziet dat bij Abraham, dan is dat gebed met zonde besmet. Met zonde besmet. Want hij gaat veel te ver als hij zegt dat Eliezer zijn erfgenaam wel zal zijn. Dat is in strijd met wat de Heere vroeger gezegd heeft. Dat mag hij niet zeggen. Daar ziet u dat geloofshongeren en dat geloofsdorsten tegelijk vermengd wordt en onzuiver gemaakt wordt uit die andere bron van het ongeloof. En u ziet het als God met een mens handelt. Als God hem leert om met de beloften werkzaam te zijn. Dat die ziel dan nog open ligt voor allerlei kwaad. Want die ziel is zo lang vergiftigd uit de bronnen van het ongeloof. Dat ze geneigd is nog tot alle kwaad. En zo ligt dat dooreen in een mensenleven. Ik ellendig mens. God is bezig om Abraham te leren geloofswerk te doen. Geloofsoefeningen te betrachten. God is bezig Abraham op te trekken uit de diepte. Uit de moedeloosheid. Uit de ingezonkenheid. En daar heeft Abraham ook geen vrede mee met die ingezonkenheid. Nee, daar is hij niet gelukkig in. In de ingezonkenheid van zijn geloof. En nu is de Heere in zijn nederbuigende goedheid bezig om Abraham op te beuren. Op te lichten. Omhoog te halen. Op dat niveau te brengen waarop hij als een kind des Heeren mag leren wandelen. In stil en gerust vertrouwen op God. Zijn hemelse vader en op de trouw van zijn woord en op de trouw van zijn verbond. En Abraham die aan de ene kant begeert zo ver gebracht te worden en die erom vraagt. Heere, geef me dat nu in de beoefening en in de beleving en in de ondervinding. Hij gaat tegelijkertijd vanuit de verdorvenheid van de rest van zijn bestaan toch ook nog. De verkeerde weg als zij zegt, heren, en nu hebt u mijn zoon beloofd, maar daar zal wel niks van komen, want degene die straks mijn erfenis in ontvangst zal nemen, zal deze zoon van mijn huis, deze Eliezer, de Damascener wel zijn. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, zelfs in je gebedsleven, zelfs in je smeken om genade, zelfs in je omgaan met de Heere ben je nog niet rein. En als de Heere Abraham nou zou behandeld hebben naar verdiensten, dan had hij hem losgelaten. Maar de Heere buigt zich over Abraham heen. En hij zet zijn woord door. En hij weerspreekt Abraham. En hij zegt, Eliezer, die zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw eigen zoon. Uw eigen zoon die uit uw eigen lijf voortkomen zal. Die zal uw erfgenaam zijn. En dan neemt de Heere Abraham mee naar buiten. En dan zet hij hem daar op een plaats neer in de nacht onder de oosterse sterrenhemel. En hij zegt tegen Abraham, kijk nu eens op. Kijk nu eens naar die sterren. Tel ze eens. Als u ze tellen kunt. Zo zal uw zaad zijn. U zegt, Eliezer zal mijn erfgenaam wel zijn. Abraham, nee. Tel die sterren en als u ze tellen kunt, dan weet u ook het getal van uw zaad, van uw nageslacht. Nou probeer dat eens, de sterren te tellen. Kun je tot 50 komen en dan duizelt het je al. Dan is het al één grote lichtschittering geworden. En waarom zegt de Heere dat nou zo tegen Abraham? Om Abraham op een plaats te brengen waarin hij het zal afleren. Om zijn eigen rekeningen voor de Heere neer te leggen. En zijn eigen uitkomsten de Heere voor te stellen. Abraham, en dat is Gods bedoeling, moet zo onder de indruk komen als hij zijn ogen opheft, dat hij ze eigenlijk terstond weer neerslaat. Beschaamd vanwege zijn ongelovig vragen. en dat hij de vraag in zijn ziel zal voelen branden, zou dan iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Want God wil Abraham niet alleen op de hoogte van het geloof brengen, maar hij wil hem ook van zijn ongeloof afhelpen. En zo moet Abraham, en daar hoort een ongelovig mens te zijn, daar gaat God hem brengen. Abraham moet ook in de verootmoediging komen. Kijk, zo heeft de Heer altijd dubbel werk met een mens. Hij moet ze optrekken uit de ingezonkenheid en uit de moedeloosheid en uit de neerslachtigheid, om ze te doen wandelen op de hoogte van het geloven en op de hoogte van het in het geloof aan God genoeg hebben. En vanwege hun ongeloof moet hij ze ook altijd weer vernederen en in de diepte brengen en in de verootmoediging voor hem doen knielen en buigen. En zo moet Abraham daar ook zijn, als een nietig mens. Als een nietig mens die het woord van God in twijfel trekt. Buigen voor de Heere en zwijgen. Gemeente, kent u van deze dingen iets? Dat God zijn woord spreekt en dat dat tegelijkertijd eigenlijk een onmogelijkheid voor u oproept. Hoe zal dat zijn? Kent u die onmogelijkheid om te geloven? Die onmogelijkheid om aan het woord van God genoeg te hebben? Ik zou zeggen, als u ooit maar een glimp van het woord van God en van Gods belofte hebt opgevangen in uw ziel, houd dan vol aan de troon der genade. En geef het de duivel niet gewonnen. Nooit. Want deze geschiedenis laat het ons weten dat we met een God te doen hebben die aller dingen machtig is. En sta dan wel en leer dat van Abraham naar de bevindelijke kennis van Gods belofte. Er zijn zoveel christenen vandaag de dag aan die aan de belofte Gods genoeg hebben. Want het staat er toch. En ze kunnen de ene belofte na de andere voor de dag halen. En daar kunnen ze zichzelf en een ander mee overtuigen. En dan, ja, dan geloven ze weer. Dan geloven ze weer. Is dat naar de schrift? Is dat naar de praktijk van de godzaligheid? Gaat het zo, omdat het er staat en je kunt dat toch lezen en je hebt verstand en je kunt het een beetje begrijpen. Nou ja, goed, en God is getrouw en dan gaat het zo? Bij Abraham niet. Bij de vader der gelovigen niet. Zou het bij zijn kinderen dan wel zo gaan? Met zo'n verstandelijk aanvaarden van de belofte van het woord van God en daaraan genoeg hebben en daarop steunen en jezelf op die manier elke keer maar weer uit de moeilijkheden verlossen en dan jezelf ook nog wijsmaken dat je waarachtig gelooft. Dat is niet naar de praktijk van het geestelijke leven, althans niet zoals de schrift ons dat voorstelt. Dat was ook niet Abrahams geloofsweg. Abraham stond naar de bevindelijke kennis van Gods belofte. Hij moest het niet alleen horen. Hij moest het niet alleen met zijn verstand kunnen bevatten. Hij moest het niet alleen kunnen overleggen met zijn denken. Maar hij begeerde het ook van binnen. Als een kracht Gods tot zaligheid te gevoelen. De ziel heeft toch de bevinding van Gods belofte nodig. Je kunt toch niet, als het goed is, zonder die beleving van de waarheid Gods. Maar als u dan werkelijk staat naar de beleving van de waarheid Gods, laat er in die worsteling dan geen plaats overblijven voor het ongeloof. En als de Heere een raadselachtige weg gaat, deed hij met Abraham ook, leg die weg van de Heere dan toch niet uit op een verkeerde manier. Maar let erop hoe de Heere Abraham ook grond geeft om te geloven. Want als God een mens oproept om te geloven, dan geeft hij hem ook grond om te geloven. En daarin de mogelijkheid. Dan mag Abraham nu vanaf dit moment zelfs twee kanten uitkijken. Als hij denkt over zijn zaad dat er nog maar niet is, van dat kind dat wel beloofd is, maar dat nog maar niet geboren is, dan mag hij nu naar de aarde kijken. Want God heeft gezegd, zoals het stof der aarde, zo zal uw zaad zijn. En dan mag hij naar de hemel kijken, want God heeft gezegd, zoals de sterren, zo zal uw zaad zijn. En wat er dan gebeurt? Als God hem zo grond geeft om op te staan, als God hem op dat hogere niveau brengt en hem daar op plaatst, wat er dan gebeurt? Dan worden de boeien van het ongeloof gebroken. Dan is de ingezonkenheid weg. Dan is de moedeloosheid geweken. En dan staat er, en meer staat er ook niet. En hij geloofde in de Heere. Dat is het. Dan breekt het door. Dan breekt Abraham er niet door. En dan zorgt Abraham er niet voor dat hij met welk geweld dan ook die belofte naar zich toe haalt en op zichzelf toepast. Nee. Dan haalt Abraham, dan haalt de Heere Abraham erdoor. En dan valt alles wat hem tegengehouden heeft weg. En dan zegt Abraham, en hij zegt het niet eens hardop, want er wordt niet eens bij gesproken. Maar dan zegt zijn ziel gelovig amen op het woord van God. Dat is toch geloven, amen zeggen op het woord van God. Zich vastmaken, dat is de grondbetekenis, aan het woord van God. Zich verlaten op het woord van God. Op God die spreekt, op God die betrouwbaar is. Geloven is dan ook God betrouwbaar achten. En zijn woord voor waar houden. Ook al zegt dat woord totaal wat anders dan wat ik in mijn eigen leven en in de werkelijkheid rondom me heen bespeur. Nou, en dat doet Abraham hier. Hij geloofde in de Heer. U zegt, dat doet hij toch niet voor het eerst? Gemeente, natuurlijk doet Abraham dat niet voor het eerst. Hebreeën 11 zegt al dat hij door het geloof uitgegaan is, niet wetende waar hij komen zou toen God hem riep in Ur der Chaldeeën. Toen beantwoordde Abraham die roepstem al in geloof en hij is door het geloof een vreemdeling geworden in een vreemd land. Natuurlijk is het niet voor het eerst dat Abraham hier gelooft. Hij geloofde toen hij God volgde uit het land van zijn geboorte en toen hij ging door de woestijnen en door wildernissen en toen hij kwam in het land dat God hem wijzen zou en toen hij daar in tenten woonde. Iedere keer weer opnieuw heeft Abraham moeten geloven. Maar naar dit punt, dat ons in het zesde vers van hoofdstuk 15 wordt beschreven, heeft het werk Gods zijn leven gestuwd. Wat is dan het verschil tussen het geloven toen en het geloven nu? Wat is het verschil in Abrahams leven tussen het geloven toen God hem in Ur riep en toen hij naar Kanaan ging en toen hij in tenten ging wonen en het geloven op dit moment? Wat is het verschil? Waarom wordt dat hier zo nadrukkelijk gezegd? En hij geloofde in de Heere. Gemeente, Abraham komt nu door de leiding Gods, door het onderwijs van Gods geest in zijn leven op een punt waar zijn geloof open gaat bloeien. U ziet het toch wel. Hij gelooft nu niet meer in een belofte van God. Hij gelooft nu niet alleen in een bepaald woord van God. Maar hij gelooft God. En als de Heere werkt, dan doet hij dat meestal langs deze weg, dat hij in het begin van het geloofsleven, dat geloof zich laat richten op een bepaald woord dat hij spreekt. Een woord dat de Heere in de omstandigheden waarin de ziel verkeert, als het ware doet openvallen. Een woord waarin de Heer op een bijzondere manier spreekt tot het hart. Een woord waardoor bijzondere vertroosting of bijzondere bemoediging aan zo'n ziel gegeven wordt. En dan komt er daarna in het leven nog eens een keer zo'n woord. En nog eens een keer zo'n woord. En nog eens een keer zo'n woord. En dan neemt de Heer iedere keer weer, dan hier en dan daar uit de Heilige Schriften, zijn dierbare belofte die hij aan het hart toepast en waar hij moed en vertrouwen uitgeeft. Dat is een aangenaam leven. Als een kind des Heren zo uit het woord des Heren mag worden onderwezen en met het woord des Heren mag worden geleid en steeds weer nieuwe beloften van de Heren mag ontvangen. Maar de Geest wil niet dat ze daarin zullen rusten. Want de Geest stuwt het genadeleven en het geloofsleven voort. En het wonderlijke is dat we dat nog niet eens zo graag willen. Nee, het wonderlijke is dat we eigenlijk aan dat gemoedelijke leven van steeds weer een nieuwe belofte ontvangen en steeds weer nieuwe vertroostingen en onderrichtingen uit het woord des Heren ontvangen en steeds weer zo'n nieuw woord krijgen dat als met gouden letters in de schriften geschreven staat. De praktijk bewijst dat wij zo'n leven verkiezen. Op de knieën lieflijk vertroeteld worden, noemt Jesaja dat. Maar de Geest weet beter wat nodig is. En onder de leiding van de Geest Gods brengt hij het zo ver in het leven van Abraham en werkt hij eraan in het leven van alle die met Abraham een even dierbaar geloof ontvingen. Dat niet alleen maar hier en daar en op verschillende tijden de beloften Gods openvallen tot vertroosting der ziel en tot spijs voor het hongerige hart. Maar de Geest werkt daar naartoe dat we bij het beloofde zaad terechtkomen. Abraham geloofde God. En dan richt zijn geloof zich niet meer alleen op een woord van God, met bijzondere kracht toegepast aan de ziel. Maar dan richt zijn geloof zich nu op de belovende God zelf. En op zijn lieve zoon, die hij aan Abraham toezegt. Op het beloofde zaad. En dan wordt daar verder niet bij gesproken. Ziet u, gemeente, dat is nou, en zo pas noemde ik dat al, geloof dat een geschiedenis heeft. Geloof dat een weg kent. Geloof dat voortgang mag kennen. En ook afbraak naar de andere kant. Geen geloof dat in de lucht hangt. Geen geloof dat nergens vandaan komt. Geen geloof dat bij jezelf begint. Geen geloof dat uit de gedachte van je eigen geest naar voren komt. Maar dit is geloof dat een wortel heeft. Dat ergens begint. Daar waar God het in de ziel plantte. Dit is geloof dat vanuit die wortel opbloeit. Dat als een zwak plantje begon te groeien, maar door de Heere onderhouden werd en door de Heere in leven gehouden werd en door de Heere gesterkt werd. Maar dat straks als een bloem ook moet gaan openbloeien. Geloof met een gang, geloof met een weg, geloof met een geschiedenis. Dat is het geloof van Gods kinderen. Laat het u toch om dat geloof te doen zijn. Geloof. Van het zaligmakend gehalte. En wees niet met een ander geloof tevreden. Want daar komt u bedrogen mee uit. En als Abraham zo mag geloven in de Heere, dan levert hij tegelijk zijn eigen rekenkunde en zijn eigen wijsheid in. Dan heeft hij aan God genoeg. Maar dan heeft hij toch nog geen kind. Dat heeft hij eigenlijk al wel. Want God heeft het toch gezegd. Dan is hij toch ook nog niet veilig aan het eind van zijn leven gekomen. In dit worstelperk, in dit strijdperk van dit leven. Ach, hij kan dat ook aan de Heere overlaten. Als hij zo gelooft. Zo aan God genoeg heeft. Zo bij God schuilt. Zo zich onder de barmhartigheden Gods mag verbergen. Dan heeft hij voor tijd en eeuwigheid genoeg. Dan kan Abraham sterven op dit moment. Dan kan Abraham tot allerlei ander werk, waartoe de Heeren hem roept, geroepen worden. Dan kan hij wachten, al moet het nog 200 jaar wachten op een kind zijn. Want hij heeft aan God eeuwig genoeg. Zijn eigen wijsheid leert hij verachten. En zijn eigen cijfers leert hij inleveren. Hij heeft genoeg aan God. En daar is God dan ook tevreden mee. Abraham is tevreden met God. Zoals hij nu God mag kennen. En dan is God tevreden met Abraham. Zoals Abraham zich nu mag betonen. Als een mens die gelooft. Want dat staat er toch, dat God met hem tevreden is. Hij rekende het hem tot gerechtigheid. Zo is Abraham goed in Gods ogen. Zo herkent God in Abraham zijn eigen werk. Zo ziet hij in Abraham de vruchten van het werk van zijn geest. En dat is God genoeg. En zo is Abraham ook rechtvaardig voor God. Gemeente, dat is niet precies hetzelfde als de rechtvaardiging door het geloof. Ik preek daar dan ook niet over vanmorgen, dat komt binnenkort aan de hand van onze catechismus aan de orde. Ik zeg er vanmorgen alleen dit van, zoals Abraham nu geloof mag beoefenen, zo is hij aangenaam in Gods ogen. En zo kan hij ook voor God bestaan. Zo staat hij in de juiste verhouding tegenover zijn schepper. Hij gelooft. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Daarom gaat het om die grote vraag. Gemeente, zijn wij waarachtig gelovig? Oh, er zijn zoveel zonden in ons leven. En al die zonden wegen zwaar. En al die zonden brengen ons onder het oordeel Gods. En die zonden stellen ons schuldig. Zonde tegen al de geboden van God. Weet u ervan? Weet u van de smart die dat brengt als we daaraan ontdekt worden? Als we gaan ontdekken dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben en dat we hem toch hebben onteerd en dat we toch zijn geboden hebben vertreden met gedachten, woorden en werken en dat we toch hebben gestolen en toch zijn naam hebben misbruikt en toch het hebben begeerd wat van onze naaste is en zijn dag hebben ontheiligd en noem ze dan allemaal maar op. En dat met gedachten, woorden en werken, weet u ervan wat dat teweeg brengt als een mens daaraan ontdekt wordt en leert wenen over zijn zonde en zich schuldig gaat kennen tegenover de Heere? Het ergste in ons leven, het zwaarste, het meest God onterende, het ergerlijkste. En de eigenlijke oorzaak waarom een mens buiten de hemel blijft. Dat is niet dat hij gestolen heeft en niet dat hij gevloekt heeft en niet dat hij de dag des Heren ontheiligd heeft en niet dat hij gehoereerd heeft. Maar het ergste, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En dat geldt met name in Gods huis. Dat geldt met name onder het volk dat geregeld mag opkomen onder het woord van de Heere. Want dan worden toch die beloften Gods en dan wordt toch dat woord des Heere verkondigd. En dan wordt het ons toch gezegd dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven. En op hoeveel manieren heeft die goede God het al betuigd dat hij de zaligheid van zondaren zoekt. En op wat voor wijze heeft de Heere al geworsteld om het behoud van zondaren, als hij ze roept en waarschuwt en nodigt en dringend vermaant. En als we dan onder dat woord zitten, zondag aan zondag, en als we het iedere keer maar weer aan ons voorbij laten gaan, en als we het iedere keer maar weer in de wind slaan, en als de roepstemmen komen en we luisteren niet naar, en als de nodiging komt en we geven er geen acht op, als we op zo grote zaligheid geen acht nemen, waar zullen we verschijnen? En waarom gaan we dan verloren? Omdat dat ontbreekt. Wat we in Abrahams leven zien gebeuren. Het waarachtige geloof. Zult u eraan denken dat als u verloren gaat, u het straks zult horen. U, kerkganger. U, onder het woord geboren en opgegroeid. U, die het woord zo menigmaal beluisterd hebt, zult u eraan denken dat als u verloren gaat, de rechter van hemel en aarde tot u zal zeggen: gij hebt mij niet geloofd en daarom ga weg van mij. Alleen dat geloof, dat brengt ons in de rechte verhouding tot God. En we hebben het gezien, God zelf werkt het van begin af. God zelf onderhoudt het. God zelf bekroont het. God zelf geeft Abraham het waarachtige geloof. We dan nodig hebben, gemeente, om zalig te worden, dat is zulk een geloof. En waar kunnen we het krijgen? Van wie zullen we het begeren? Bij wie zullen we het zoeken? De Heere is gewillig om het te werken. Opdat wij zo door zijn werk in de rechte verhouding met hem komen te staan. Dat we hem onvoorwaardelijk betrouwbaar achten. Dat we hem zo, en zo gaat dat, in ons leven de eer leren geven. Als een ziel, zoals Abrahams ziel, zich zonder enige reserve en zonder enige restrictie en zonder enige terughoudendheid en zonder nog langer maar te zeggen en zonder nog langer tegenwerpingen te hebben, als een ziel zich zonder enige reserve op God verlaat. Amen. We zingen Psalm 56, het zesde vers.
Thank you.
Wij mogen ook nu weer uw aangezicht zoeken in gebed, Heere, en in dankzegging voor wat u ons hebt willen geven in dit morgenuur, toen we mochten letten op een episode uit het geloofsleven van uw kind Abraham, die van u de belofte ontving en die van u ook geloof in de belofte ontving. Heere, we bidden van u dat gij ons leren wilt deze weg ook te gaan. Het is ook in ons leven zo nodig om God te geloven. En aan u en aan uw woord genoeg te hebben. O Heere, wij bidden u dat aangezien we allemaal van nature een ongelovig en een verdorven bestaan hebben, dat gij voor het eerst of bij vernieuwing wilt komen met uw onwederstandelijke kracht en dat gij dat wilt werken wat onmisbaar is. Heer, u kent ze in ons midden die van alles wat vanmorgen gepredikt is eigenlijk niets weten, uit ondervinding niets weten, van de nood van hun leven eigenlijk niets weten en van de beloften en van wat dat teweeg brengt in hun leven niets weten en van geloofsnood en geloofsbeoefeningen niets weten, die alleen maar dood zijn, nog steeds dood en ongelovig. O Heere, wij bidden van u, breng hen op de plaats waar ze gaan inleven wat het betekent om te zijn wat ze zijn. Breng hen op die plaats waar ze hun nood en hun ellendigheid leren kennen en waar ze leren roepen om genade, waar ze u nodig gaan krijgen. Bekeer in ons midden, Heere, hen die onbekeerd zijn. Wilt gij ook gedenken aan hen die een eigen gemaakt geloof hebben, van welk soort dan ook, want dat is ook nog mogelijk dat we dat in diverse soorten bezitten, eigen gemaakt geloof. Heere, dat redt ons niet, neem het dan maar af en werk het waarachtige geloof, dat we onszelf niet bedriegen en onszelf wat wijs maken en onszelf geruststellen. Maar geef ons het waarachtige geloof en geef dat versterking. Geef dat ondersteuning. Geef als het er is, dat dat geloof mag openbloeien. Dat het een geloven in u mag zijn. En een geloven in de dierbare zaligmaker, de beloofde verlosser. Het zaad van Abraham. Heere, schenk ons door uw geest al die dingen die nodig zijn opdat wij God in de weg van het geloven de eer mogen geven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 71, het 17e vers. 71 vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.